We gaan naar Jeruzalem. Dat is wat anders, hè? Het is niet naar Lucas, we gaan naar Jeruzalem. Naar de tempel waar Simeon en Anna vergaderd waren. Nou ja, niet zozeer vergaderd, want ze waren apart van elkaar gekomen. Blijkt een beetje uit de context. Wij hebben de vorige keer uitgebreid stilgestaan, vorige twee keer uitgebreid stilgestaan bij Simeon en de woorden van Simeon. Met name die woorden uit vers 32 en vers 34, hè, over een val en opstanding voor Israël en een verlichting voor de heidenen en pas daarna heerlijkheid voor het volk Israël. Daar hebben we vorige keer uitgebreid bij stilgestaan. Dat gaan we nu dus niet weer doen. We gaan het even hebben over Anna, voor zover daar wat over te vertellen is, want de Bijbel zegt daarover het volgende vanaf vers 36. En er was Anna, een profetesse, een dochter van Fanuel, uit de stam van Azer. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd van haar maagdom af. En zij was een weduwe van omtrent 84 jaren, de welke niet week uit de tempel met vasten en bidden, God dienende nacht en dag. En deze, te dierzelfde uren daarbij komende, heeft insgelijks, net als Simeon namelijk, de Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Met dubbel T. Ja. Anna, valt eigenlijk helemaal niet zoveel over te zeggen. Want deze Anna, daarvan staat dat ze een profetesse was, dat is dan heel mooi. Alleen, er staat niet bij wat ze geprofeteerd heeft. Dus dan wordt het alweer lastig om daar wat over te zeggen. De naam Anna betekent trouwens de begenadigde. Heb ik dat? Nou, dat heb ik niet eens opgeschreven.
De bevallige heb ik ook.
De bevallige staat?
Ja, dat staat op papa's
site. Oh, de bevallige. Ja.
Wat verwezen met dit vers?
De genadige. Degene die begenadigd is geworden. Net als Hanna uit 1 Samuel. Er zijn wel overeenkomsten tussen deze Anna en die Hanna. Er staat ook een verwijzing onder bij vers 37. Hè, naar die geschiedenis van die Hanna.
In het Grieks is het verschil tussen een H en een niks. Is hoe de komma gedraaid is.
Hoe die gedraaid is.
Ja, je hebt een apostrof aan het begin van een woord staan. Als er geen, als het niet met de klinker begint.
Ja.
En als die verkeerd omhoog staat, is ja. Het een H.
In het Grieks.
In het Grieks.
Maar dan schrijven ze het wel.
Ja, dus dat is de manier waarop ze de H schrijven.
Ja.
En als ze die gewoon goed omschrijven, dan is het Anna. Schrijven ze hem verkeerd om, dan is het Anna.
Oké, maar ze spreken het volgens mij sowieso ook hetzelfde uit.
Ze spreken het nauwelijks uit, dus vandaar ook dat het maakt bij lettertjes.
Ja, ja. Maar dat is inderdaad zo, dat die H in het Grieks niet voorkomt. Voorkomt, bijna niet voorkomt, maar in sommige Nederlandse dialecten ook niet. Er staat er gewoon Hanna. Ja. Blijft altijd leuk met die letter H. Dat is een leuke letter. Ja, dat is leuk. Het blijft een leuke letter natuurlijk. Omdat het de 5e letter is van het Hebreeuwse alfabet. Zeg ik goed? Ja, het is het 5e letter. En het is de letter die eigenlijk niet uitgesproken wordt, omdat het het is een medeklinker, maar hij klinkt niet echt. Het is alleen maar lucht wat erbij komt kijken bij de letter. Zo'n letter ongeveer. En het woord he, want de letter H noemen wij hem, maar in het Hebreeuws noemen ze die een he. Die letter wordt, dat betekent ook een venster. En een venster is ook zoiets waar je doorheen kan kijken, maar waarin, nou ja, niks te zien is. Het is een opening namelijk, een venster. En die letters schrijf je ook nog met een opening. Want het is een soort huisje. Een dak met een plafond met 2 muren, zeg maar. Alleen er is een stukje open gelaten. Dus dat, de letter zoals je hem schrijft, beeldt ook een venster uit.
Voordat het door kan.
Voordat kan er doorheen, ja. Anders beslaat het zo. Ja, anders krijg je beslagen ramen, ja.
Maar dat is een stinkje binnen.
Ja, ja. Maar toch tenminste een beetje. Dus dat is met die letter H. Hè? Dat komen we ook in de naam Abraham tegen. Die eerst, er is toch wat mee hè, met die letter. Want in de naam Abraham zit die eerst niet. Dan is het Abram. En dan wordt hij daarbij ingeplaatst. Nadat hij de belofte heeft ontvangen. En wanneer, en was het ook nadat hij Isaac geofferd heeft? Of toch daarvoor al? Volgens mij vrij daarvoor al. Hij was vrij snel. Krijgt hij die letter H. Krijgt hij erbij in. En bij Sarah. Sarah heette eerst Sarai. Met een I op het eind. Met een 10 op het eind. Een J. En die gaat bij Sarah ook weg. En die krijgt er ook een H bij in. Die 10 van Sarah wordt vervangen door 2 keer een 5. Eén keer in de naam van Abraham en één keer in de naam van Sarah. En dat komt omdat die 5, het getal 5, die letter H heeft van doen met geestelijke zegeningen. Met onzichtbare dingen, met de Heilige Geest. Of met het werk Gods in onze bedeling, in de bedeling der verborgenheid, waarin hij zich verbergt. En waarin hij niet te vinden is. En die Hanna, Anna, was een profetesse. Dat is dan wel weer typisch. Dat je toch op zo'n spoor gezet wordt door zo'n naam. Want het is een profetesse, maar er staat niet bij wat ze geprofeteerd heeft. Dus ja, wat moet je daarmee? Je kan daar niet zoveel mee. Tenzij dat je vaststelt dat het misschien opvallend is dat het niet genoemd wordt wat ze profeteert. Want of je zet er helemaal niet neer dat ze een profetesse is, omdat je toch verder geen informatie geeft. Of het wordt bewust erbij gezegd en bewust weer weggelaten wat zij dan profeteerde. En dat komt omdat ik denk, en een beetje slag om de arm hoor, dat deze Anna toch op een of andere manier verwijst naar onze bedeling. En welke manier precies, dat vind ik ook lastig om te zeggen. Maar het verwijst, in de dingen die genoemd worden, verwijst het er denk ik wel naar. Hoewel ik het inderdaad moeilijk vind om dat toe te lichten. Maar dit is een van die dingen. Het is een profetesse, het woord Gods wordt gesproken, maar er wordt niet gezegd wat nou precies. En zij is een dochter van Fanuel. Dat is ook mooi, maar Fanuel kennen wij ook niet. Ook niet uit de ongewijde geschiedenis of zo. Daar is niks over bekend. Fanuel betekent zoveel als iets in de trend van het aangezicht van God. Het is een beetje vergelijkbaar met het Pniel van Jacob. Jacob, ja, Pniel. Want de F en de P zijn ook bijna dezelfde letters. Hè? Net als Philips. Philips schrijf je met een P, maar je spreekt een F uit. Letters liggen aan elkaar vast. De P, de F en de B zijn allemaal interchangeable letters. Die zijn met elkaar te verwisselen en in verschillende dialecten verwisselen ze dan ook. En Fanuel of Pniel komt met elkaar overeen en dat betekent het aangezicht van God. Daar was zij dus een dochter van, uit de stam van Azer. Azer betekent zoveel als geluk. En was de 8e zoon van Jacob. Daar zijn we al eerder tegengekomen, hè? Toch? Iets met de 8e. Oh, dat was uit de 8e... Oh ja, het lot was op Zacharias gevallen. En als je dat daarna zoekt, dan bleek het dat het 8e van de 24 geslachten of zo was. Nou ja, er was ook iets met de 8. Niet met Azer, maar wel met die 8. En uit de stam van Azer zijn twee dingen die daar opvallend aan zijn. Ten eerste dat ze uit de stam van Azer is, want Azer is niet één van de 2 stammen van Israël, maar is één van de 10 stammen van Israël. En dit is één van de weinige keren in het Nieuwe Testament dat je iemand vindt die met naam en toenaam genoemd wordt, die afkomstig is uit de 10 stammen van Israël. Verder in het Nieuwe Testament, uit mijn hoofd, weet ik zo niet of dat gebeurt. Volgens mij niet. En daar hangt men wel eens conclusies aan vast. Een van de conclusies die men daaraan vasthangt is... Zie je wel, die 10 stammen van Israël, die zijn teruggekeerd uit ballingschap. Uit Assyrische ballingschap. En die zijn samen met het Joodse volk gewoon één volk geworden. En deze Anna zou daar dan van een bewijs zijn. Het is nogal ver gezocht. Want één zwaluw maakt nog geen zomer. En als hier één Irakees in de straat woont, dan betekent het niet dat alle Irakezen hier wonen of zo, ik noem maar wat. Maar het is nogal snel conclusie getrokken natuurlijk. Ja, als er één Nederlander toevallig ergens aan de andere kant van de wereld woont, dat betekent niet dat het hele Nederlandse volk geëmigreerd is. Dus om die conclusie te trekken, dat gaat wel wat ver. Wat wel opvallend is, is dat ze inderdaad te herkennen is en dat er nog bekend is uit welke stam ze is. Dat is sowieso een opvallend ding. En toen las ik in een commentaar, werd erover gezegd van... Ach, zie je wel, in die tijd was het dus blijkbaar zelfs bij eenvoudige lieden bekend van welke stam zij afkomstig waren. En toen dacht ik van... Dat is een conclusie die je ook niet kan trekken. Want dan doe je net alsof deze Anna een eenvoudig figuur geweest is. Maar wie zegt dat dat zo is? Het zijn van die linker dingen die men eraan vastkoppelt. Het lijkt me geen eenvoudig figuur. Iemand die dag en nacht God dienende is. En iemand die niet week uit de tempel. En iemand die een profetesse genaamd wordt. Nou, dat is toch wel iemand met enig aanzien en enige... Of aanzien.
Een naam.
Met een naam, ja. Ja. Niet het gewone volk, zeg maar.
Een bekende
profetie. En misschien was het wel zo dat men in die tijd nog heel goed wist hoe het met de afstamming zat. Dat kan best. Maar ik denk dat het niet veel anders is dan in onze dagen. Namelijk dat over afstamming op... hoog niveau, op koninklijk niveau, heel veel bekend is, maar bij het gewone volk, ja, niet zoveel. Want dat is vandaag nog zo. Dat de afstamming van belangrijke mensen, zeg maar, van koninklijke bloeden of van adel, of hoe je het dan maar noemt, dat die weten dat heel goed, hoe dat allemaal in elkaar steekt. En je hebt zelfs in Nederland iemand die... De mensen die dan beweren van ik ben eigenlijk familie van die en die en die. En ik hoor eigenlijk ook van adel. En eigenlijk heb ik ook rechten op de troon of zo. Zijn mensen die dat, die weten dat van zichzelf. Wat voor familie ze hebben. Dus ja, uit de stam van Azer. Dat was blijkbaar bekend bij deze Anna. Ik denk niet dat het zomaar iemand geweest is. Maar dat het een belangrijk persoon geweest is. En er staat van deze Anna... misschien nog eerst even op de vraag van... Oké, maar als... Hoe is ze dan wel hier terechtgekomen? Dat kan je ook vragen, hè. Hoe is dan een mevrouw uit Azer hier toch terechtgekomen? Terwijl zij van de familie is van de 10 stammen van Israël... die in ballingschap zijn weggevoerd... Ja, er zijn, als je wil, natuurlijk honderden antwoorden op hoe ze daar terechtgekomen is. Want dat, ja, kan via allerlei mogelijke manieren natuurlijk. Maar soms denken mensen heel zwart-wit van, ja. Of 10 stammen van Israël zijn in ballingschap gegaan en dat is dan helemaal exclusief en dat blijft daar dan helemaal. En er is niemand die daar ook maar op een of andere manier aan kan ontsnappen. Of men gaat weer direct de andere kant op en zegt van... Nou ja, Anna is teruggekeerd uit die ballingschap, dus is het hele volk teruggekeerd uit ballingschap. Maar beide conclusies zijn wel een beetje erg ver. Hoe ze wel teruggekomen is, ja dat weet ik niet. Maar daar kan je verschillende antwoorden op bedenken. En of haar familie al vroeg teruggegaan is, of dat het pas op later gebeurd is, weet ik ook niet, staat er ook allemaal niet bij. Maar deze Anna was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd van haar maagdom af. Hebben we het vorige keer of die keer daarvoor over gehad, hè, van hoe zit het met haar leeftijd? Zij is tot grote ouderdom gekomen. Ze heeft 7 jaren geleefd van haar maagdom af. En in vers 37 staat, zij was een weduwe van omtrent 84 jaren. Maar dat vermoedelijk de bedoeling is van Lucas om aan te geven dat zij 84 jaar lang weduwe geweest is. Daar kan je over van mening verschillen, dat mag voor mij ook best. Maar ik denk inderdaad dat zij 84 jaar lang weduwe geweest is en dat zij maar 7 jaar getrouwd is geweest. En dat zij dus een vrouw van grote ouderdom was, ergens voorbij de 100 jaar. Ja, denk het wel.
Waarom denk je dat?
Omdat, en dat heb ik ook niet bedacht, maar omdat men dat toch zo over het algemeen wel interpreteert. Commentatoren die schrijven van, ja, die uitdrukking in vers 37, zij was een weduwe van omtrent 84 jaren. Dan zegt men, ja, die 84 jaren die slaan op het feit dat zij weduwe was voor 84 jaar lang.
Dus dan is het 7 plus 84...
99.
En dan nog haar meisjesjaren van
18, 16, ja. 20.
Weet ik niet. Nou ja, minimaal 9 als je 100 plus wil. Zelfs in die tijd. Ik
sla het
niet
uit. Nee. Maar goed, ja, maakt voor mij ook niet zo heel veel uit, maar ik denk het wel inderdaad. Dat weet ik ook niet. Want wat moet je sowieso met die getallen allemaal, hè? Wat moet je sowieso met het feit dat ze hier genoemd wordt, dat ze getrouwd is geweest, 7 jaren lang, onvruchtbaar geweest?
Staat er
niet, daarom...
Kinderen.
Er staat er niet, maar het vermoeden is dat ze ook geen kinderen gehad heeft. Want als je kinderen hebt, dan zorgen uiteindelijk de kinderen wel voor je. En dat blijkt hier ook niet echt het geval. Ik krijg in ieder geval de indruk dat dit een hele of eenzame, alleenstaande vrouw is geweest, die met haar hart en ziel de Heer op haar manier gediend heeft in de tempel. En dat ze haar leven daaraan gewijd heeft. Zonder kinderen, dat denk ik wel, ja. Dat weet ik ook niet zeker hoor, maar dat vermoeden heb ik wel. Daarna is zij niet weer getrouwd geweest. Die mogelijkheid had ze misschien ook wel gehad. Alhoewel je nu natuurlijk toen nog geen Tinder en Funkyfish had.
Maar je komt behoorlijk wat meer mannen tegen in het.
Ja. Of ze zag er niet zo mooi uit. Nee, dat weet ik niet. Dat weet ik niet.
Maar zij diende de Heere God met vasten en bidden. Dan denk ik van, daar zijn wij niet zo goed in. De Heere God dienen met vasten en bidden.
Ja. Er staat hier ook dat
doen.
Dat de uitdrukking God staat ook schuin gedrukt, hè? Ze week niet uit de tempel met vasten en bidden, dienende nacht en dag. Dat God staat nog schuin gedrukt. Want je kan het nog interpreteren. Zij diende. Maar of zij de Heer ook diende, kan je nog ter discussie stellen. Want elders in de evangelieën, ja, dan gaat het over bidden en vasten. En dan zegt de Heer, nou ja, vasten, dat moeten ze maar doen als de bruidegom er niet is, zeg maar. Het is nu tijd om feestje te vieren. Zoiets. Eten en drinken en gezelligheid. Maar zij doet het hier met vasten en bidden. En je zou kunnen zeggen, oké, dat is vroomheid, religieusheid. Je kan het negatief beoordelen, maar ik denk dat het wel positief beoordeeld moet worden. Omdat deze vrouw wel degelijk blijkt een gelovige te zijn. Want op het moment dat de Heer daar komt, in de armen van Maria en Jozef, beleidt zij de Heer en getuigt van hem. Ja, of je beschouwt dat als een bekering alsnog. Dat kan ook. Maar het is niet makkelijk om daar zomaar conclusies aan te verbinden. En dat vasten en bidden, dat hoef je niet zo heel smal te nemen als wij dat natuurlijk misschien wel interpreteren. Hè? Want als je vasten nou heel smal neemt, ja, dan is het wel heel wonderbaarlijk dat ze zo lang geleefd heeft. Ja. Want dan hou je over het algemeen niet zo heel lang vol. Vasten betekent onthouden en misschien slaat het hier wel op het feit dat ze zich onthouden heeft van een man. En bidden betekent je verbinden aan iemand.
Aanbieden,
ja. Of je dat nou doet vragen of danken doet, het is een connectie met iemand hebben. Een verbinding onderhouden, een afhankelijkheidsrelatie. En het vasten slaat eigenlijk op het loslaten van het een en het bidden slaat op het omarmen, gemeenschap hebben met een ander. En het is een vaste uitdrukking voor wat een gelovige eigenlijk doet. Vasten en bidden. En hoe dat er in de praktijk uitgezien heeft, ja, dat staat er dus weer niet bij.
Ze doet het op nacht en dag.
Ja, nacht en dag. Dat is ook zo'n uitdrukking, hè?
Dat was van dag en dag proberen.
Ja.
Zelfs bid zonder ophouden.
Ja, bid zonder ophouden.
Het staat ongeveer als dat ik zou verwachten.
Ja, dat viel mij ook.
Nacht en dag.
Ja.
Ja.
Slapen, zo niet begrijp ik.
Nee, maar het is net als...
Dan staan we jullie nacht en dag?
Ja.
Mooi, je zegt dag en nacht.
Nee, nacht en dag.
Maar ja, of je daar conclusies aan moet trekken verbinden, weet ik ook niet hoor. Ze deed het gewoon altijd. Dat betekent zo'n uitdrukking ook.
Rond de klok.
24/7 had er ook kunnen staan, maar dat is een hedendaagse uitdrukking, hè?
Onophoudelijk.
Ja. Maar dat is wie zij was. Ze was een weduwe, 84 jaren, en zij diende de Heer. Maar gewoon wel helemaal afgezonderd. Want je krijgt ook het idee, althans ik krijg het idee, dat deze Anna, dat die op een of andere manier toch buitengesloten was van de gewone gang van zaken in de tempel. Ik weet niet of je dat ook zo leest, maar... Ik krijg dat idee wel dat zij niet hoorde bij het grote gebeuren van de tempel. Ik heb het idee dat zij een stille, een stille gelovige was die daar gewoon bij die tempel aanwezig was en daar haar ding deed. En wat dat dan was... Wat zeg je?
Ze hoorde niet bij het klikje van de fariseeën.
Nee, dat idee krijg ik wel als ik dit lees. Dat ze daar inderdaad niet bij hoorde.
En waar haal je dat?
Ja, nee, dat is, heb ik geen, niet, kan ik je niet zo aanwijzen. Maar dat is het idee wat ik krijg op het moment dat ik dit zo lees. Het gaat over die tempel. De Heer wordt daar binnengebracht. Er wordt verder niks gesproken hoe het er aan toe ging. Er wordt die Simeon en die Anna. Wordt er uitgelicht, wordt er uitgehaald. Dus mijn inziens ook om ze uit de gewone gang van zaken te halen. In een commentaar stond ook van, het was een... enigszins een privé aangelegenheid van Maria, Jozef en de Heer Jezus en de dienst die ze daar deden en het offeren en wat dan ook. Dat was hun ceremonie, was hun ding. En daar horen die Simeon en Anna bij. En niet bij, de club, de inzettingen zoals het met de fariseeën en de priesters en zo allemaal geregeld was. En wat je met die jaartallen moet, ja, dat weet ik ook niet zo goed, hè? Dat zei ik al. Je hebt toch de neiging, ik heb in ieder geval de neiging, om deze Anna op een of andere manier te verbinden met Israël. Omdat er gezegd wordt dat zij een weduwe was. En een weduwe, dat is precies wat Israël geworden is. Na de dood van de Heer Jezus wordt Israël beschouwd als een weduwe. Dus ik krijg in ieder geval het idee dat het daarmee verbonden moet worden. Ik krijg het idee dat deze Anna uitbeelding geeft aan een gelovig deel van Israël dat afgezonderd is, maar dat wel de Heer dient. En dat op het moment dat de Heer daar verschijnt, dat zij wel degelijk blijkt een gelovige te zijn. En dat ze haar leven gegeven heeft aan, nou ja, de dienst aan de Heer.
Die leeftijd van 84?
Dat ze dat 7 keer 12? Ja, 7 keer 12. Hè? Ja, dat is een van de dingen, of een van de andere dingen, die lijkt te verwijzen naar Israël. Net zoals het weduwschap. En of het daar specifiek nog iets van doen heeft met 2 of 10 stammen, of de 10 stammen waaruit de gemeente voortgekomen is, durf ik eigenlijk niet te zeggen. Daarvoor is mij het te onduidelijk. Dus ik kan er wel wat dingen over zeggen, maar ik durf niet zo 1 op 1 te zeggen waar Anna het type precies van zou zijn. Wel in het algemeen van een gelovige die afgezonderd is, die haar oude leven laat voor wat het is. En die geduldig, geduriglijk, want dat krijg je er ook uit, hè, 84 jaar lang gewoon hetzelfde blijven doen. En uiteindelijk komt de Heer dan ook nog. Dat idee krijg je er wel van.
De lezing van die tekst, dan wordt het niet duidelijk wat.
In 1 Samuel.
Nee, van Jesaja weet ik niet.
Oh, ik heb geen Jesaja eronder staan.
Ik heb iets van Jesaja. 49
of 40. Dus 5. Staat daar 40. Even kijken. 40. Oh, Jesaja 40 vers 5. Ja, dat is een verwijzing vanuit vers 39 van Lucas 3.
Lucas 3?
Toch?
Nee, van Lucas 2.
Lucas 2 vers 39, ik zeg.
39, dat is het.
Een verwijzing vanuit Lucas 2 vers 31. 32, sorry. Dus dan is Simeon nog aan het woord.
Oh ja. Dat is een andere verwijzing. Maar wat zei je? 40? 40 vers?
40 vers 5. 40 vers 5. Ja, hier
gaat. En 42 vers.
42 vers.
Ja, die staat bij mij onder vers 32.
Ja.
Mm-hmm. En Jesaja 40.
Ik heb ook geen duidelijkheid over.
Nee. Voor zover ik weet niet. En 40 vers 5, die verwijzing zie ik ook niet staan. Waar moet die onder staan? Onder welk vers?
Ik kijk nog even zo.
Ja?
We hebben hier Lucas 2 vers 39. Er staat een hele rijtje verwijzingen.
Ja.
Echt een stuk of 8 of zo.
Dat is ook verder.
Onder vers 39, ja, dat is inderdaad over de Heer Jezus.
Ja, maar 12 jaar geleden. Verwijzing naar vers 2, vers 23 van Lucas 2.
Nou, weet ik niet.
Dat dacht ik zo. En Exodus, nog Leviticus, nummerie. Verschillende versen.
Ik weet niet of het alleen over Anna gaat, of over die hele
hoofd. Nou ja, precies. Ja, dat zou voor kunnen, ja. Oh, jawel. Ja, nee, ik zie het. Nee, dat is dat stukje van Jesaja 40, vers 5.
Ja?
Het gaat over vers 30 tot 32. Ze hebben dit allemaal gegroepeerd voor het hele
hoofd. Oh, oké. Okay.
Ja, dat gaat niet alleen over.
Ja, dat gaat niet. Nee.
Oh, oké. Okay.
Bij deze staat het pervers en daar staat het gegroepeerd aan het einde van het hoofdstuk.
Het staat daar een beetje pervers.
Maar het Jesaja 40, dat is, nou ja, dat is wel leuk. Want het Jesaja 40, dat gaat wel over de verlossing van Israël. En dat heeft qua inhoud wel wat te maken met het gebeuren van Anna natuurlijk. Want je ziet daar hetzelfde. Namelijk dat er eerst een periode is waarin, waarin men nog een verwachting heeft. En waarin beloftes zijn. Zoals bij Anna de beloftes, nou ja, de beloftes zijn. De verwachting is dat, de Messias ooit zou komen. Ja, haar langmoedigheid. In vers 4 van Jesaja 40. Alle dalen zullen verhoogd worden. Alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. Al wat krom is, dat zal recht. En wat hobbelachtig is, zal tot een vallei gemaakt worden. Zo van, er komt ooit rechtvaardigheid. En al moet je nu veel lijden. Straks komt de verlossing. En dan staat er in vers 5. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. Dat gebeurde bij Anna ook. In de zin van dat zij de Heer gezien had. En daarna wordt er in vers 9 nog gezegd. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap. Klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap. Daarna wordt het evangelie verkondigd. Het gaat hier ook over de bekering van Israël. In de toekomst staat er ook boven. Hè, de verlossing van het volk Israël voor zich. En in vers 10 staat nog. Zie, de Heere, Heere zal komen tegen de sterke. En zijn arm, zijn kracht of zijn leger, zijn army, zal heersen. Ziet, zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. En dan gaat het eigenlijk over de verlossing van Jeruzalem. En daarna ook de prediking van het evangelie. En dat is wat deze Anna ook nog doet, hè? In Lucas 2. Zij sprak namelijk van allen, of van hem tot allen in Lucas 2 vers 38. Zij beleidde de Heer en zij sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Dat is ook zo'n zin die je op twee manieren kan interpreteren, hè? Zij sprak tot allen. Ja, wie zijn allen? Sprak ze nou tot iedereen of sprak ze nou alleen tot degene die ook de verlossing in Jeruzalem verwachten?
Ja, ze sprak over hem, staat hier.
Ja, ze sprak van hem, ze sprak over hem, ja, tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Maar hoe lees je dat?
Ik zou hem doorlezen.
Ja, ik ook.
In de zin van, ze sprak tot iedereen die de verlossing in Jeruzalem verwachten.
Ja.
Dus daar sprak ze alleen tot.
Ja.
Ja, maar je zou hem ook nog kunnen lezen als dat ze tot allen sprak. Even kijken hoor. En dat ze daarna de verlossing in Jeruzalem verwacht. Of dat zij de vervulling geeft van de... Dat zij bringer is van die boodschap. Zij sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Maar waren dan allen, zo moet ik het zeggen. Was het dan iedereen die de verlossing in Jeruzalem verwachtte? Of was het maar een klein groepje die de verlossing verwachtte? Want het kan ook zijn, lijken alsof iedereen ook de verlossing verwachtte. En dan kan je ook nog de vraag stellen. Zij sprak tot allen die de verlossing verwachten. Of die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Dat is ook nog weer zo'n ding.
Maar die staat op die. Die staat erbij. Van die.
Allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten.
Dat is een groep, dat is een die.
Ja, ja.
Dat is niet iedereen.
Nee.
Maar die, allen.
Die de verlossing in Jeruzalem verwachten, inderdaad. Maar zijn er te veel?
Ja, dat staat er niet bij.
Staat er niet bij. En degene die de verlossing in Jeruzalem verwachten, daarin kan je ook nog de dubbele bodem zien. Van, gaat het om specifiek verlossing in Jeruzalem? Of gaat het over degene die de verlossing verwachten? Daar zit ook nog weer wat in. Het wordt in deze context geplaatst alsof het gaat over de verlossing die specifiek in Jeruzalem zou zijn. Maar het bijzondere van de Heer Jezus is dat nou juist de verlossing niet in Jeruzalem kwam. In zijn eerste komst. Dus dat is wel iets wat opvallend is, dat er specifiek dat bij staat. Degene die de verlossing in Jeruzalem verwachten.
Ik zit heel even te denken hoor, want over het algemeen was de verwachting wel dat er een verlosser zou zaligmaken kwam en dat vanuit Jeruzalem tot stand gebracht
werd. Ja. Ja.
En zo zou ik hem persoonlijk dus ook lezen.
Ja, maar dat snap ik. Maar zelfs onder de Joden waren er heel veel die zich zelfs distancieerden van het Joodse religieuze systeem in Jeruzalem. Zelfs onder de Joden waren er mensen die zich daarvan distancieerden. Dus ik blijf het wat merkwaardig vinden dat er staat tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Want ja, sinds wanneer wordt de verlossing daar verwacht? Dan zou ik zeggen, oké, die verlossing die is daar wel, maar dat is niet in zijn eerste komst, dat is in zijn tweede komst. Dus dan zou de geschiedenis van Anna...
Daarom spreekt Anna er misschien juist ook
wel. Ja, hoe bedoel je dat?
Omdat zij juist die verborgenheid...
Ze is profetesse.
Maar ja, dat is...
Maar het,
je kan er veel kanten mee op.
Ja, je kan er veel kanten mee op. Ja. Dat denk ik ook. Maar als iemand daar nog een toevoeging of een aanvulling op heeft... dan hoor ik dat ook graag. Want veel verder dan dit ben ik ook niet gekomen met Anna. En als daar geen aanvullingen op zijn, dan gaan wij eerst even pauzeren en dan gaan wij dan naar vers 39 over de 12-jarige Jezus in de tempel. En in vers 39, wat inderdaad nog een beetje aansluit bij het verhaal van Anna, daar staat namelijk: en als zij alles volbracht hadden wat naar de wet des Heren te doen was, keerden zij weder naar Galilea tot hun stad Nazareth. En dat is dus eigenlijk inderdaad de afsluiting van het bezoek van Jozef en Maria aan de tempel en aan Jeruzalem, waar deze Simeon en Anna verenigd waren. En dan gaat vers 40 verder met de geschiedenis van de Heer Jezus op het moment dat hij al 12 jaar is. Daar staat: en het kinderken wies op en werd gesterkt in de geest en werd vervuld met wijsheid en de genade Gods was over hem. En zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem op het feest van Pascha. En toen hij 12 jaar oud geworden was en zij naar Jeruzalem opgegaan waren naar de gewoonte van de feestdag en de dagen al daar voleindigd hadden, toen zij wederkeerden, bleef het kind Jezus te Jeruzalem en Jozef en zijn moeder wisten het niet. Maar menende dat hij in het gezelschap op de weg was, gingen zij een dag reizen en zochten hem onder de magen en onder de bekenden. Als zij hem niet vonden, keerden zij wederom naar Jeruzalem, hem zoekende. En het geschiedde na 3 dagen dat zij hem vonden in de tempel, zittende in het midden der leraren, hen horende en hen ondervragende. En allen die hem hoorden, ontzetten zich over zijn verstand en antwoorden. En zij, hem ziende, werden verslagen en zijn moeder zeide tot hem: kind, waarom hebt gij ons zo gedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zeide tot hen: wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? En zij verstonden het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen af en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. En dat is dan de enige gebeurtenis, bijna de enige gebeurtenis die wij van de Heer Jezus kennen. Voordat hij 33 jaar oud is of 30 jaar oud en aan zijn openbare optreden begint. Want wij weten ook nog dat hij met zijn vader en zijn moeder naar Egypte gegaan is. Toen hij ongeveer 2 jaar was. Maar dat staat in het Matthäus-evangelie. Lucas vermeldt dat niet. Lucas gaat direct verder met het gebeuren van de Heer Jezus op het moment dat hij 12 jaar is. En er zijn zoveel dingen die wij misschien wel graag hadden willen weten over de Heer Jezus en zijn opvoeding, maar die worden ons allemaal niet verteld. Want je had toch wel willen weten hoe de Heer Jezus een beetje opgevoed is en waar hij zijn wijsheid vandaan heeft. Hoe dat allemaal in de praktijk eraan toe ging. Een of andere mooie biografie of zo. Zoals je...
Wat antwoorden op de vraag van Anna.
zodat je er zelf ook nog wat uit kan halen. Maar wij krijgen in de Bijbel een zeer incompleet beeld van de Heer Jezus. Of een zeer oppervlakkig beeld. En dat bedoel ik gewoon, dus niet negatief bedoeld, maar oppervlakkig in de zin van je krijgt alleen de buitenkant te zien. Hier ook, hoe was die relatie met zijn ouders? Je weet het niet. Je krijgt er niks van te horen en te zien.
Hij was hen onderdanig, staat er nog.
Hij was hen onderdanig, ja. Maar in deze geschiedenis heb je toch het idee, nou, zo onderdanig was hij dan ook nog weer niet.
Nee.
Want hij bleef weg.
Ja.
En hij zegt tegen zijn ouders in vers 49, jongetje van 12. Ja, wist gij niet, staat keurig in de Statenvertaling natuurlijk, maar het betekent gewoon van, nou papa, mam, wist je dan niet dat ik moest bezig zijn in de dingen van mijn vader? Ja, precies, precies. Dus je zou het wel graag op film willen, hè, van hoe ging dat er nou aan toe?
Ik denk dat je bij zijn oren zo mee gesleurd werd.
Ja. Dat weet je niet precies hoe het eraan toe ging. Dat moet ik direct maar even zeggen. Wat ik in een commentaar las. Want hier blijkt dat de Heer Jezus. Dat zegt men dan in het commentaar. Blijkt dat de Heer Jezus wel enigszins weet wie hij is. Dat hij een belangrijke figuur zou zijn. En toen werd er in het commentaar gezegd. Van hoe de Heer Jezus dat wist. Dat was nogal vreemd. Hoe de Heer Jezus dat nou te weten gekomen was. Want zijn ouders, ja, die hebben hem natuurlijk niet verteld over hoe het een en ander met zijn geboorte was gegaan. Ik denk, wat lees ik nou? Maar er stond er echt zo van, nee, de bijzondere gebeurtenis met zijn geboorte, dat hebben ze natuurlijk, zo stond er ook echt, hebben ze natuurlijk niet met de Heer Jezus over gepraat. Vond ik zo vreemd.
Waarom?
Ja, dat weet ik ook niet. Maar toen dacht ik, nou, misschien komt het wel uit een cultuur van 50 jaar geleden, waarbij je vooral niet over dingen praat of zo. Dacht ik.
Ja, zo.
Daar moest ik even aan denken. Misschien dat men daarom die gedachte wel ontwikkeld heeft. Alles wat spannend en bijzonder is, dat moet je maar vooral niet met kinderen over praten, want dat is allemaal veel te moeilijk.
Misschien die gedachte van Maria bewaarde alles in haar hart.
Ja,
ze
sprak er vooral niet over. Ja. Ja, ja. Nou ja, ik denk dat de Heer Jezus wel op de hoogte gebracht is van zijn bijzondere roeping, zijn bijzondere geboorte. En ik denk dat de Heer Jezus heel veel geleerd heeft uit de Torah, uit de Bijbel en onderwijs ontvangen heeft. Hoe dat er precies uitgezien heeft, daar weten wij niet zo heel veel van. Maar ik denk dat het heel breed geweest is. Als je kijkt naar een Paulus in die dagen, wat die voor opleiding allemaal gehad heeft. En als je kijkt hoe het onderwijs in die tijd was, want dat moet ik even denken. Hoe zat dat ook?
Hoe was dat ook?
Nee. over de universiteiten, zoals het dan genoemd wordt, het onderwijs wat men in die tijd allemaal kreeg, dat zijn geen domme mensen geweest toen. Alleen van hoe het van de Heer Jezus precies was, dat weten wij niet. Hoe zij leefden, hoe zij woonden, dat staat er allemaal niet bij. Net als van Paulus, daar weet je ook niet zo heel veel van. Ja, daar weet je wel een beetje van, maar ook over zijn familie weet je van Paulus ook niks. En op een gegeven moment lees je iets in Handelingen over Paulus. En dan staat er in één keer dat een neef van Paulus, die vertelt aan Paulus, nou, ze hebben een hinderlager gelegd. En dan denk je, waar komt die neef van Paulus nou vandaan? Heeft hij hier familie? Wat ons verder niet over verteld. Maar ik denk dat het wel goed is om je gedachten daarover te laten gaan. Om je een beeld te vormen van hoe dat enigszins geweest zou kunnen zijn. En dan weet ik dat het speculeren is. Maar ik denk niet dat dat verkeerd is om je daarin in te leven. Want de situatie was dat de ouders van de Heer Jezus, die waren gelovigen. Zij waren trouw aan het woord van God en zij gingen dan ook elk jaar op naar het feest van Pascha. vers 41. Eerst nog toch maar even vers 40. Hè. Het kinderken over de Heer Jezus. Meer staat er niet over zijn opvoeding en over zijn opgroeien. Het kinderken wies op. Dat betekent groeien, opgroeien. Hij werd gesterkt in de geest. Hij werd dus geestelijk werd hij volwassen. En hij werd vervuld met wijsheid. Die dingen horen natuurlijk allemaal bij elkaar. Want opgroeien, dat gaat niet alleen over eten en drinken. En over lichamelijk wat metertjes of centimeters groter worden. Maar over geestelijk volwassen worden. En dus werd hij gesterkt in de geest. Dus hij wist wie hij was. Hij wist waar hij naartoe zou gaan. En hij liet zich niet zo snel van zijn stuk brengen. Dat heeft hij allemaal geleerd. En hij werd vervuld met wijsheid. Dus hij wist ook hoe te handelen in wat voor verschillende situaties. Want dat is wat wijsheid is. Dat je weet wat je moet doen en wat je vooral niet moet doen in bepaalde gelegenheden. En wijsheid is iets wat je ook vooral in de praktijk moet leren. Dat je niet alleen uit een boekje leert, maar wat je ook door levenservaring moet leren. Dus dat zal de Heer Jezus zal ook levenservaring opgedaan hebben. Maar als je geen levenservaring opgedaan hebt, dan moet je wel van goede huizen komen. Moet je wel veel zelfvertrouwen hebben. Wil je zomaar doen wat de Heer Jezus doet. Want die deed hier op 12-jarige leeftijd iets wat niet echt gebruikelijk was natuurlijk. Hij begaf zich gewoon in de kring van de theologen van zijn dagen. Dus, en de Heer Jezus zal de aanleg er ook voor gehad hebben. Daar kunnen we over speculeren hoe dat in zijn werk gegaan is. Maar hij werd wijs. Hij werd gesterkt in de geest. En hij groeide op. En de genade Gods was over hem. Had de Heer Jezus dan genade Gods nodig? Ja, de Heer Jezus had ook genade Gods nodig. Want genade Gods staat niet altijd in verband met zonden die je gedaan hebt. Hè? Zo van, je hebt zoveel zonden gedaan, heb je ook zoveel genade nodig. Want feitelijk is alles in het leven genade. Want alles wat je hebt, dat heb je van je vader. Hè? Alles wat we hebben, hebben wij van de Heer. En de genade Gods was over hem. Het was natuurlijk ook al genade. Het feit dat hij die capaciteiten had die hier gesproken worden, is ook al genade. Maar daar leefde hij dus ook uit. Hij leefde niet uit de wet, hij leefde uit de genade. En zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem op het feest van Pascha. Want dat was het gebruik dat men 3 keer in het jaar voor het aangezicht des Heren zou verschijnen op 3 verschillende feesten. Pascha en was het ook bij het feest van de eerstelingen? Broden van Pinksteren? Volgens mij wel. Ja, het wekenfeest is dat, hè? En het loofhuttenfeest? Volgens mij die 3. Dacht ik wel. Of dat in deze dagen alle 3 gebeurde, is niet helemaal duidelijk. Maar het gebeurde in ieder geval nog wel op het feest van Pascha. En zijn ouders, die deden dat al elk jaar. En in vers 42 staat, toen hij 12-jarig geworden was en zij naar Jeruzalem opgegaan waren naar de gewoonte van de feestdag, bleef de Heer Jezus te Jeruzalem en zijn ouders vertrokken weer. Je krijgt hier ook onwillekeurig het idee dat het Heer Jezus een eerste keer is, dat hij mee is. Of in ieder geval, dat er toch iets speciaals aan was, dat het deze keer, dat hij meer vrijheid gegeven werd dan de keren daarvoor. En de leeftijd van 12 jaren wordt in de Bijbel toch gezien als een leeftijd waarop je volwassen bent of wordt. Dat markeert toch een bepaald punt in je leven tussen het kind zijn en het volwassen worden. 12. Of 13, van 12 naar 13. 16 of 18 komt het, zoals wij dat kennen, komt in de Bijbel niet voor. Dat begint al bij 12. En in de Joden heb je dat nog, hè, met bar mitzwa. Dat is, heb ik nog eens nagekeken, dat is als ze 13 worden. Maar die, dat hele gebruik, wat ik kon vinden, dat is volgens mij, wat ik ervan gevonden heb, is pas na de dagen van de Heer Jezus is dat eigenlijk uitgevonden. Alleen, dat is wel gebaseerd op, nou ja, Bijbelse dingen, maar het is ook gebaseerd op andere Joodse boeken, hoor. Want de Joden die houden er ook allemaal boeken op na. Weet ik veel, Talmud en die geschriften van, hoe heette die gast? Maimonides?
Maar die staat in de Talmud.
Oh, en die staat in de Talmud.
De Talmud,
okay.
Zou een uitleg zijn van de Torah.
Oh, ja.
En dan, zeg maar, dan heb je verschillende commentatoren naast elkaar. Ja. Maimonides en weet ik veel wie. En die hebben dus allemaal een stukje
precies. Van het commentaar. Nou ja. En zo ontstaan bepaalde tradities. Alleen het feit van die bar mitzwa, op zich is het wel een mooie instelling, omdat je zo'n kind ook een bepaalde verantwoordelijkheid geeft. Vanaf je 13e of 12e, 13e, ben je zelf verantwoordelijk voor je leven. Dat is natuurlijk in de praktijk niet zo van een op andere dag, maar
in heel veel culturen hebben ze een bepaald,
bepaald ritueel.
Precies,
ja, volwassen worden.
Wanneer je vrij wordt, dan wordt er gezegd, jongen, dan mag je het zelf uitzoeken.
Het wordt heel groot gevierd altijd, hè?
Ja, dan worden ze een man vaak.
Ja,
dan worden ze echt een man, hè?
Dan moeten ze een test vaak in de jungle of zo, en dan moeten ze dan op jacht gaan om een beer te slachten. Dat
ja.
Bij ons krijg je een potje bier.
Ja, precies. Nou, en als je dat al bent, dan ben je een weg te kerel. Of ze geen sigaar of een sigaret. Van nou, als je die nou flink over de longen rookt, dan ben je wat, hoor. Ja, nou ja, precies. Ja,
mijn zoon moest in dienst en zei, ik moet eerst eens even proeven hoe dat bier smaakt.
Ja, nou ja.
Dan zei hij, oh, dat ze dat lekker vinden.
Ja.
De eerste keer.
Ja. Tot hij terugkwam.
Toen dronk hij niks anders meer.
Ja,
dat is
een groot. Maar ze reisden elk jaar, gingen ze naar Jeruzalem toe om het feest te vieren. Ik vraag mij ook altijd af, hoe heeft dat er precies uitgezien? Want zo'n feest duurt 7 dagen, volgens het Oude Testament. Maar er staan in het Oude Testament 3 of 4 zinnen aangeweid. Laten het er 5 zijn of 6. Hoe dat feest eruit ziet. Maar hoe daar in de praktijk invulling aan gegeven werd, ja, dat weten we eigenlijk helemaal niet. Misschien hadden ze wel op dag 3 een gezellige barbecue met elkaar en weet ik veel wat. Maar het is wel bedoeld als feest. Het feest van Pascha. En het feest van Pascha herinnert weer aan de uittocht uit Egypte. Daar herinnert het weer aan. Het is een feest wat in het voorjaar gevierd wordt op het moment dat de allereerste vruchten van het land beschikbaar zijn. Dus het heeft van alles van doen met het tot stand komen van nieuw leven. En in het bijzonder met het allereerste, het eerstelingengarf, het allereerste nieuwe leven wat tot stand komt. Dat is waar Pascha over spreekt eigenlijk. Hè? Het is een leuk feest. Ze zullen er vast leuke invulling aan gegeven hebben. Maar dat was het centrale ding. Dus in het voorjaar, wanneer wanneer er voor de allereerste keer vrucht tot stand gekomen was, dat wordt dan geofferd of aan de Heer aangeboden, of hoe ze dat dan ook maar deden. En dat wordt ook nog, dat is in Exodus, of zal ik hem in Leviticus opzoeken? Leviticus, doe maar 23. Heb ik het net goed gezegd of niet? Nee, ik heb het niet helemaal goed gezegd, hè? Ja, Leviticus 23 wel. Maar met het Pascha over dat.
Ja, ik
Met het eerstelingen, want dat is het feest van...
Weken.
Dat is het wekenfeest, hè? Ik heb het verkeerd gezegd. Dat is het wekenfeest waarbij de eerste vrucht van het land... voor het aangezicht des Heren bewogen wordt. Dat wordt hier gesproken vanaf vers 10.
Dat ligt dan tussen Pasen en Pinksteren?
Nee, dat is Pinksteren. Wekenfeest.
Pinksteren.
Ja.
Pascha was toch ongezuurde broden?
Pascha was ongezuurde broden, inderdaad. En het lam dat geslacht werd. Ja, en daar hoorde inderdaad, heb ik verkeerd gezegd, daar hoorde dat eerstelingengarf niet bij. Dat was 50 dagen later, inderdaad. Dan, want in het voorjaar heb je ook nog geen eerste vrucht van het land. Dat na 50 weken dan, of na 50 dagen, dan, als je geluk hebt, dan is de eerste vrucht van het land er al. Maar dat is ook het idee van dat eerstelingengarf. Dat is de eerste vrucht van de oogst. En Pascha is inderdaad het slachten van het lam. En het Pascha zelf, dat is het, het paaslam, zoals het dan genoemd wordt. En het wordt gevierd, zoals in vers 5 staat. In de eerste maand, op de 14e der maand, tussen twee avonden. En tussen twee avonden betekent gewoon 's avonds. Dat betekent tussen de vooravond en de naavond. Dat is gewoon 's avonds dus. Als het donker wordt. Dan is des... Wat zeg je?
In de avondschemering.
Staat dat er? In de avondschemering, ja. Tussen twee avonden. Dat lijkt een moeilijke uitdrukking, maar wij hebben de uitdrukking... Tussen de middag.
Ja, ja. Tussen de middag
en wat? Tussen de middag en wat?
Ze bedoelen gewoon rond het middaguur.
Ja, maar tussen de middag, dat is...
En tussen de morgen.
Tussen de middag en wat? Dat is een vreemde uitdrukking eigenlijk, hè? Dus tussen twee avonden is niet zo gek.
Nou,
tussen de middag, dat is pas raar.
Qua avond, je hebt heel veel gradaties. Hè? Je hebt op een gegeven moment dat de zon ondergaat. Je hebt dan twilight, dat je nog het rode van er ziet. En dan gaat die onder en heb je nog wel wat licht. En dan wordt het helemaal licht. Dus je hebt astronomische zonsondergang. Je hebt het visuele. En altijd, dus echt een stuk of 3, 4, misschien 5.
En dan heb je het donkerst van de nacht. En dan heb je ook nog weer vlak voor zonsopgang. Ja. En dan is het eigenlijk ook nog steeds nacht.
Er zijn heel veel gradaties zijn daarin.
Ja.
Maar
goed. Op de 14e maart tussen twee avonden, want dat is precies hetzelfde als wat men toen deed bij de uittocht uit Egypte. Toen moest men ook dat lam slachten en het bloed aan de deurposten strijken. Maar daarna, de dag erop, is het feest, het 15e dag, is het feest van de ongezuurde broden. En 7 dagen lang zult gij ongezuurde broden eten. Vanaf de 15e tot de 21e. Dus het feest duurt een week. En staat het hier nog bij over de dag na de Sabbat? Staat dat in Exodus? Nou, weet ik niet meer. En dat het 3 feesten zijn, dat staat trouwens wel in Exodus 23. 3 reizen in het jaar zult gij mij feest houden, staat in Exodus 23 vers 14. En daar staat trouwens ook bij dat het herinnering aan Egypte is. Maar daar staat het ook heel kort, er staan de 3 hoge feesten boven vers 14 van Exodus 23... Er staat, het feest van de ongezuurde broden zult gij houden, 7 dagen zult gij ongezuurde broden eten, gelijk ik u geboden heb ter bestemde tijd in de maand Aviv of Abib, want in dezelfde zijt gij uit Egypte getogen. Dus aan de ene kant is het een herinnering aan de verlossing uit Egypte, maar aan de andere kant is het een verwijzing naar de daadwerkelijke verlossing die zou komen door de Heer Jezus uiteraard. Want dat is waar Pasen uiteindelijk over gaat. Wat Paulus bijvoorbeeld schrijft, die zegt, ja, het paaslam is voor ons geslacht. Dat lam, dat is de Heer Jezus Christus. Hij is de verlossing. Nou, en op dat moment zijn zij dus in Jeruzalem.
De Heer Jezus die is op de 15e Nisan gekruisigd?
Ja, op de 15e is hij gekruisigd. Want op de 14e...
Toen
vierde hij het avondmaal met de discipelen.
Ja, dat deed hij na het Pascha.
Ja, klopt. En inderdaad, op de 15e is hij gekruisigd. Want in die nacht van 14 op 15 is hij gevangen genomen.
Ja.
En toen op die dag van de 15e zelf was die hele veroordeling, et cetera, voor Pilatus en Herodes. En toen op de 15e 's middags werd hij gekruisigd. Toen werd het nog donker, omdat het overdag was. En toen
op de 17e.
En op de 17e is hij weer opgestaan. En de 16e was de Sabbat waarin hij in het graf gelegen heeft. Ja. En die data komen dus ook overeen. Van onze kalender bedoel je? Ja. Komt overeen rond april volgens mij. Ja. Ja.
Het gebeurt heel af en toe dat Pasen en Pascha dezelfde datum zijn.
Oké.
Maar dat is heel af en toe, want de Joodse kalender die heeft 11 maanden, maar eens in de zoveel tijd dan heeft hij een soort van schrikkelmaand. En dan schuift alles weer.
Oké.
Weer meer in het gareel met onze kalender.
Ja.
En hoe die maanden in elkaar zitten, ik zou het niet weten, want ze hebben halverwege het jaar hebben ze een nieuw jaar. En er zit een hele rare een berekening achter die ik niet volg.
Oh, bijzonder.
Maar
ja,
het valt er af maart.
Maar het is de eerste maand, hè? Er stond toch ook Aviv of Nisan? Dat is de eerste maand. Ja, de eerste maand hoort ook eigenlijk te zijn in het voorjaar, hè? Wij doen dat.
Ja, in de winter.
Wij doen het in de winter. Dus eigenlijk iets te vroeg. Eigenlijk zou je pas ergens in maart het voorjaar, het nieuwe jaar moeten ingaan.
Ja, dat is wel logisch.
Ja. Nou, doen we dat vanaf
even. Doen we dat vanaf nu.
Gewoon april of zo, vind ik mooi tijd.
Ja, 1 april. Goeie graan.
Maar ik ja. Weet het vroeger over. Bedoel je, als je kijkt naar september.
De 7e.
Ja. Oktober.
Is de 8e. Ja. Klopt. En dan is oktober, november is dan de 9e. Dus dan heb je precies die 2 maanden.
December,
dan
zou
10. Ja. Ja. Dus dan zou je eigenlijk 1 maart zou eigenlijk nieuwjaarsdag moeten zijn.
Nou, gelukkig ben jij, hoor. Ik kan al net. We zijn ook net een week voorbij.
Maar dat klopt wel, ja. 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 Maar het was dus eigenlijk net nieuwjaar geweest, 2 weken daarna. En dan werd het feest van Pascha gevierd. Dus met de herinnering aan de uittocht en de verlossing uit Egypte. Maar ook met het toespitsen op de komst van de Messias. Of men dat wist, dat het dat betekende. Dat weet ik niet. Wat men daarbij gedacht heeft. Maar dat het een Bijbels principe is dat Pascha spreekt over de dood en opstanding van de Heer Jezus, die het lam is. Ja, dat is voor ons wel een bekend gegeven. En ik denk dat de Heer Jezus dat ook wel geweten heeft. Maar dat is een aanname, want er staat nergens letterlijk in de Bijbel. Maar er staat wel dat toen hij 12 jaar oud geworden was en zij naar Jeruzalem opgegaan waren naar de gewoonte van de feestdag en de dagen voleindigd hadden, dat duurde dus een week. Toen keerden zij weder, maar toen bleef het kind Jezus te Jeruzalem en Jozef en zijn moeder wisten het niet. En dat komt omdat ze met grote groepen mensen daarheen gingen en blijkbaar was het heel gewoon dat of was er heel veel connectie onderling en paste iedereen op iedereen.
Maar niet zo goed.
Maar niet zo goed, nee. Nee. Dit zijn wij niet gewend in onze dagen, want wij hebben allemaal ons eigen dingetje, zitten allemaal op ons eigen eilandje. Maar blijkbaar was het niet zo en blijkbaar gingen ze met veel bekenden, staat er ook hè, in vers 44, veel bekenden, maar ook magen. Dat zijn geen koeien met 4 magen of zo, maar dat zijn familieleden en ik denk dat het naast de familie is geweest. Soms wordt de uitdrukking magen ook gewoon gebruikt voor andere Joden. Van zijn maagschap. Maar ik denk dat hier specifiek gaat over naaste familieleden.
Is dat verwanten?
Verwanten, ja. Ja.
Verwanten en kinderen.
Ja, en dan heb je ook nog weer hoe verwant ben je aan elkaar, hè? Eerste graad, derde graad, vierde graad. Nou ja. Dus ze gingen gewoon met familie. En het schijnt ook zo geweest te zijn dat heel veel erop ingesteld was in de Joodse cultuurmaatschappij voor die feestdagen. Dus net zoiets als wij hier, ik noem het wat geks, Koninginnedag vieren, dan past het hele maatschappelijk leven past zich ergens aan. En dat schijnt in die dagen ook geweest te zijn. Men was ingesteld op grote groepen mensen. Net als met het Wekenfeest, met het Pinksterfeest, kom je in de Bijbel tegen dat men een grote groep mensen allemaal te Jeruzalem was. Daar was men op ingesteld, ingericht. Dus er stonden vast bordjes aan de kant van de weg. Zit je in groep 1, dan overnacht je hier. En zit je in groep 2, overnacht je daar. Zoiets, zeg maar. Maar dat ging met grote groepen. Maar de Heer Jezus bleef achter. En zij meenden, vers 44, dat hij in gezelschap op de weg was. En zij gingen een dag reizen. Dus ze waren al een dagje onderweg. En toen, na een dag, toen begonnen ze hem te zoeken en toen vonden ze hem niet. Toen zijn ze weer teruggekeerd naar Jeruzalem, toen zochten ze hem. En het geschiedde na 3 dagen.
Is je vanaf 3 dagen daar op zoek geweest?
Nou.
Ja, dat was totaal drie, hè?
Precies.
Een dag terug.
Nou, dat wordt ook gezegd. Ze waren eerst een dag onderweg. Mm-hmm. Toen kwamen ze erachter dat ze kwijt waren. Toen zijn ze weer een dag terug geweest. Toen hebben ze waarschijnlijk eerst nog overnacht daar in Jeruzalem. Want ja, het was een dag reizen. Dus op het moment dat je de tweede dag terugreist, ja, dan is het ook weer avond. En toen op de derde dag, ze hebben ze hem gevonden.
Maar ze hebben
er wel wat voor over gehad. Ja. En ze kunnen hem ook in de steek laten. Ach, je zo ver lopen.
Die jongen die redt zich wel. Ja.
Zit Melanie nu nog in Smalland?
Maar ze zochten hem dus eerst onder de bekenden. Toen vonden ze hem niet, keerden ze wederom naar Jeruzalem, hem zoekende. En na 3 dagen vonden zij hem pas. Nou, dat doet ons natuurlijk ook wel ergens aan denken dat iemand na 3 dagen gevonden wordt. Want op de derde dag vindt altijd de verlossing plaats.
Jona
is een uitermate goed voorbeeld. Inderdaad, specifiek, ja, dan krijg je weer die uitdrukking, hè, 3 dagen en 3 nachten. Maar dat betekent gewoon dat het 3 dagen was. Maar, het geschiedde na 3 dagen dat zij hem vonden in de tempel. Hij was er niet. Hij was niet gewoon met de aardse gang van zaken meegegaan. Maar hij zat de derde dag zat hij in de tempel. Dat is wat hier gezegd wordt. En voordat we het over die toepassing gaan hebben. Of de symboliek erachter. Eerst nog maar even gewoon. Wat gebeurde daar? Zij vonden hem in het midden van de tempel, in de tempel in het midden der leraren. En in het midden der leraren, dat betekent niet, of hoeft niet te betekenen, dat de leraren zo in een kringetje zaten en dat de Heer Jezus in het midden zat.
Hij was
te midden van de leraren. Hè? Hij was te midden van de leraren. Hen horende en hen ondervragende. En het is dan zo jammer dat er niet even bij staat wat er nou allemaal besproken werd. Hè? Want dat hadden we natuurlijk graag willen weten. Maar er staat er helaas niet bij. Ging het over de 10 stammen van Israël? Ja, het is al gekund. De Heer Jezus heeft vast kritische vragen gesteld. En wat ons ook niet helemaal duidelijk wordt, en dat vind ik ook best wel jammer hoor, is de houding van de Heer Jezus die hij hier aangenomen heeft. Hè? Want sommigen zeggen, nou, hij heeft zich hier een beetje geprofileerd als een bedweter. En hij heeft ze even de les gelezen. Maar dat denk ik niet. Want er staat dat hij was hen horende en hen ondervragende. En allen die hem hoorden, ontzetten zich over zijn verstand en zijn antwoorden. Maar een antwoord hoeft niet te betekenen specifiek een antwoord op een vraag. Zoek het maar eens op, antwoordende. Dan staat er en hij antwoordende, zeide tot hen. Maar dan. Ja, maar dan is het niet eens een vraag geweest en daar komt een antwoord op.
Zo'n mededeling.
Ja, een antwoord is, kan ook gewoon een mededeling zijn.
Een onderdeel van een dialoog.
Ja, precies. Je hebt een gesprek met elkaar en dan antwoord jij weer en dan antwoord ik. En, je hebt ook een antwoordapparaat en hoeft er ook geen vraag gesteld te worden. Maar dan. Dat is toch zo?
Ja, je wel. Laat een bericht achter.
Ja. Ja.
Een opdracht, hè?
Ja. Maar een antwoord hoeft niet te betekenen dat ze Heer Jezus ondervroegen en dat Heer Jezus overal het goede antwoord op wist. Het was gewoon, denk ik, een dialoog met de leraar. En de Heer Jezus stelde kritische, maar zeer goede vragen. Want uit een vraag kan je, weet je, je hebt domme vragen en je hebt goede vragen.
Ze doen mij altijd wat anders.
Ja, precies. Dat van werk.
Ik was ook nog niet klaar met mijn zin. Maar je hebt domme vragen en je hebt goede vragen. En domme vragen moet je ook altijd stellen. Want als je vooral in het begin domme vragen stelt, dan ga je na een tijdje ga je ook goede vragen stellen.
Statistisch gezien.
Als je niet begint met domme vragen stellen, dan ga je ook nooit goede verstandige vragen stellen.
En je weet van tevoren niet altijd of het een verstandige vraag of een domme vraag is.
Nee. Maar dat maakt voor jou ook niks uit. Want een kind die stelt ook in onze ogen domme vragen. Maar voor het kind zijn het geen domme vragen. Want het is het niveau van het kind. En hij moet het vooral vragen, want anders weet hij het nooit. En anders leert hij het nooit. Dus altijd vragen stellen. En er wordt ook gezegd dat het in de Joodse cultuur, dat het zo was dat men ook vragen stelde aan elkaar en dat er heel veel gelegenheid was om ook vragen te stellen aan de rabbies en de fariseeën. Juist omdat de rabbies dan op de hoogte waren van de intelligentie en de wijsheid van de toehoorder. Want op het moment dat er veel respons komt, dan weet degene die het onderwijs geeft, die weet ook waar die bij aan moet sluiten. Bij wat voor niveau. En zo gebeurde dat. Het schijnt zo te zijn geweest, zeg ik dan altijd maar weer, want ik was er niet bij. Maar het schijnt zo te zijn geweest dat men dat heel veel deed. Laat ook de ander maar flink praten, want dan kan je daar weer op inspelen. En de Heer Jezus stond blijkbaar bekend om zijn verstand en zijn wijsheid. En het zal dus niet, zeker niet bedweterig geweest zijn. Ik denk dat de Heer een nederige houding aangenomen heeft en een lerende houding. Maar ook wel een kritische houding. Alleen, waar het over gegaan is, ja, dat weten wij helaas niet. En dat is wel jammer natuurlijk.
Maar hier zo werden dus nog niet de fariseeën tegen hem in het harnas gejaagd.
Dat lees je hier niet. Nee, nee. Maar de Heer Jezus die heeft hier natuurlijk wel geleerd hoe het eraan toe ging. Te midden van de fariseeën en de Joodse leidslieden. Want dat zijn het wel, hè. Het is politiek en religie eigenlijk door elkaar heen gegooid, hè. Het zijn niet alleen de godsdienstige mensen. Het waren ook degenen die in de Hoge Raad zaten en dus recht spraken. Kijk, als je een tegenwoordige kerk hebt, dan heb je daar ook mensen die leiding geven in een of andere kerk en religieuze lijnen uitzetten, om zo te zeggen. Alleen die hebben niks over jou te zeggen met betrekking tot jouw burgerlijke gebeuren. Alleen in het Joodse systeem liep het door elkaar heen. Dat was en religieus en ook maatschappelijk. Maar waar het over gegaan is, dat weten wij niet. Dat wordt ook lekker in het midden gelaten. Daarna wordt de focus weer gelegd op zijn moeder en zijn vader. Dan zien we weer dat zijn moeder steeds antwoordt. Jozef is er wel bij, maar Jozef zegt helemaal niks. Dat is elke keer zo. Jozef gaat wel mee, maar Jozef die ja, die zegt niet zoveel. Die blijft specifiek op de achtergrond aanwezig. Hij zegt bijna niks. En dat komt inderdaad omdat Jozef een model staat voor, zeg ik maar gewoon direct, die 10 stammen van Israël die op de achtergrond altijd aanwezig zijn. Dat blijft gewoon zo. Dat hoort bij Jozef. Of dat onderwerp nog specifiek in het verhaal thuis hoort of niet, maakt niet uit. Maar als het over Jozef gaat, dan moet hij die positie innemen. Op de achtergrond. Ja, dat schiet me wat te binnen. Want ik heb iets gelezen over een bar mitzwa. En als die kindertjes een bar mitzwa gaan doen, dan moeten ze een heel hoofdstuk moeten ze uit hun hoofd leren. En dat is het hoofdstuk waar ze dan in de synagoge aan toe zijn. Als hun verjaardag geweest is, op de zaterdag na hun verjaardag, dan is er een bepaald schriftgedeelte wat voorgelezen moet worden. Dan gaan ze dan een jaar lang op studeren, op dat hoofdstuk. En er was dus zo'n Joods jongetje en die moest dan het laatste hoofdstuk van Genesis moest hij uit zijn hoofd leren. En dat is dat hoofdstuk waarbij Jacob Jozef ontmoet, maar hij dacht dat Jozef dood was. Jacob dacht dat Jozef dood was. Jozef bestond niet meer, telde helemaal niet meer mee. Was helemaal weggeraakt in de beleving van Jacob. Maar hij was er wel. Alleen vervulde hij zijn rol ergens anders. Nou, hier is het met Jozef ook. Jozef is op de achtergrond, zegt niks en doet verder niks. Maar hij is er wel. En zijn moeder die zegt, kind, waarom hebt gij ons zo gedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En er ontstaat altijd de discussie van, ja, was Jozef nou wel echt de vader van de Heer Jezus of niet? Want de Heer Jezus zelf zegt hier, wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? En dan zegt men, ja, hij ontkende hier dat Jozef zijn vader was. En Jozef was ook niet zijn echte vader.
Ja.
Nou ja, goed. Jozef wordt hier gewoon gezegd dat het zijn vader is. En in het volgende hoofdstuk, nee, het is hetzelfde hoofdstuk nog, daar staat het ook letterlijk, dat hij naar de wet een zoon van Jozef was, in vers 23. Niet in de Statenvertaling, maar wel in het Grieks. Niet alzo men meende de zoon van Jozef, maar hij was gewoon de zoon van Jozef. Ik weet niet hoe andere vertalingen dat hebben.
Ook naar men meende.
Naar men meende, ja.
23 van?
Lucas 3. Alzo men meende de zoon van Jozef.
Ja, naar men dacht.
Ja.
Naar wij dachten.
Naar wij dachten, ja. Maar dat moet zijn naar de wet. De zoon van Jozef. Hij was gewoon wettig een zoon van Jozef. Dus dat heeft er helemaal niet zoveel mee te maken. Waar het natuurlijk wel mee te maken heeft, is dat Jozef en Maria op een laag niveau bezig zijn te denken. En de Heer Jezus is bezig met hogere dingen. Dat zegt hij ook. Hij zegt in vers 49, wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? Dat is best brutaal natuurlijk. Hij had het ze ook gewoon uit kunnen leggen, maar dat komt dan direct met zo'n kritische vraag. Nou, wist je dan niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders?
Ja, misschien ga je daar nu een antwoord op geven. Ik weet niet wat je nu gaat zeggen.
Nou, jij mag wel een vraag stellen.
Nou, het valt me op dat er wel vaker... ik krijg soms de indruk dat dit gewoon een soort verkorte weergave is van het gesprek.
Ja.
Als je... bijvoorbeeld Jezus die dan bij die bruiloft in Cana, dan gaat Maria naar hem toe van er is geen wijn, wil jij zorgen voor wijn? En dan zegt Jezus ook van vrouw, wat heb ik met u van doen?
Ja.
Het is nog helemaal niet de tijd. En dan zegt zij, zegt Maria, zegt vervolgens tegen de dienstknechten, luister goed naar wat hij zegt. Dus zij was kennelijk wel gewend aan dat soort cryptische taalgebruik.
Ja, precies. Ja.
Want,
ja. Maar dat ben ik inderdaad met je eens. Dat denk ik ook. Dat het gewoon vervat is. Het is gewoon samengevat.
Ja.
Wat is wat nou gezegd wordt.
Het is opgeschreven wat wij moeten weten.
Ja, ja. En ik denk ook wel eens. Hè, wij, dus misschien, dat is ook wel eens leuk om te zeggen, denk ik. Wij zijn... op een of andere manier met de Statenvertaling opgegroeid en zijn we mee in aanraking geraakt en daar doe ik ook helemaal niks aan af. Maar bij gelegenheid kan het wel eens goed zijn om dingen in Jip en Janneke taal te lezen.
Mm-hmm.
Omdat je anders inderdaad door het hoogdravende taalgebruik een beetje de realiteit kwijtraakt. Begrijp je wat ik daarmee wil zeggen?
Dat je niet meer door hebt te over het algemeen mensen zoals jij.
Dat het mensen zijn van vlees en bloed. Ja, dat bedoel ik inderdaad te zeggen, ja.
Dat het menselijker maakt. Minder statig, minder afstand.
Minder statig en dan komt het wat dichterbij, inderdaad. En daar ben ik niet altijd een voorstander van.
De gevoelswaarde van woorden in de Statenvertaling is anders.
Ja, ja.
Ze
kunnen krachtiger zijn, maar misschien wel daardoor wat... killer en kouder.
Ja,
als je het over fariseeën hebt, dan heb je het plaatje voor je van een man in een rare jurk met een lange baard.
Ja.
Van Osama Bin Laden.
Ja. En Osama was niet raar.
Ja, maar zeg maar zo'n uiterlijk. Terwijl als je opeens in een andere bewoording het leest, ja. Denk je, oh ja.
Ja, maar het is wel zo, ik wil het wel wat specifieker zeggen, als je in de Nieuwtestamentische brieven komt, dan is de Statenvertaling nog altijd fantastisch, omdat je daar bepaalde uitdrukkingen vindt die heel specifiek ergens op slaan. En dat is gewoon, vind ik heel fijn, om daarvoor de Statenvertaling te gebruiken, maar soms voor een verhalend gedeelte. Is het ook wel eens prettig om het even... En je hebt een Janneke taal te lezen. En soms krijg ik er ook wel eens een beetje de kriebels van, hoor. Dan wordt het mij te Jip en Janneke-achtig. En dan haak ik ook weer een beetje af.
Alles op zijn tijd.
Ja, nou ja, precies.
Ik vind een film ook wel eens mooi, een Bijbelse film te zien.
Ja. Nou ja, dat bedoel ik ook maar te zeggen, hè.
Dan gaat het verhaal in één toch weer... Een beetje meer tot je spreken.
Nou ja, dat bedoel ik.
Misschien is het niet helemaal goed uit, maar toch het verhaal. Ja.
Nou ja.
Die film voor mij over Noah met Russell Crowe is dat volgens mij. Nee, serieus. Maar er zijn ook van. Denk je nou, de helft klopt niet bewijs van.
Nee.
Dat geeft wel een indruk van.
Ja, nou ja.
Zoiets.
Ja, ja, precies. Nou ja, daar gaat het maar even om. Want je leest het dan allemaal netjes in die deftige Statenvertaling. Maar het zijn wel.
Scheitende beesten.
Ja. Het zijn soms wereldschokkende gebeurtenissen die zich afgespeeld hebben. En het wordt dan heel deftig verteld, maar het komt soms wat dichterbij. Waarom zei ik dat eigenlijk? Oh ja, omdat het... Zie uw vader en uw moeder hebben met angst gezocht. Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Ja, dat is gewoon een samenvatting van het gesprek wat er geweest is. En sprak men op die manier tegen elkaar of... Ja, hoe die onderlinge houding was, kan je hier echt niet uithalen, hoor. Hoe vertrouwd ze met elkaar waren, hoe ze contact met elkaar hadden... en of die zijn vader en moeder netjes bij u aansprak... of dat hij ze bij de voornaam noemde of zo, dat kan je hier niet uithalen.
Ria heet dus moeder. Maria.
Maria, ja. Ik heb iemand in de klas, die heet Maxime. En als die moeder wordt, dan is het Maxima. Dat is ook leuk. Maar goed.
Als die zoon dan al Max heet en zijn moeder zijn moeder kijken, Max, zie maar.
Ja, nou, dat is heel cryptisch. Maar wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijn vaders? Waar het om gaat, is dat hier gedemonstreerd wordt dat de Heer Jezus niet een aardse roeping heeft, maar dat hij een hemelse, goddelijke roeping had. En dat de verhouding van hem tot zijn ouders, die is belangrijk, maar er waren nog dingen die veel belangrijker waren.
Maar die waren ergens onderverschikt.
Ja, dat zijn... Ja, precies.
En hij was daar op 12-jarige leeftijd zo bewust van.
Daar was hij op 12-jarige leeftijd, was hij daar bewust van. En zelfs door zijn vraagstelling, wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders, was het ook wel iets wat blijkbaar wel dagelijks een rol speelde in zijn leven rond die tijd. Maar er staat wel weer, zij verstonden het woord niet dat hij tot hen sprak. Zij wisten niet precies waar het over ging. Dus voor de Heer zelf zou het een rol hebben gespeeld in zijn gedachten, in zijn leven. Maar zijn ouders, die leefden ook maar gewoon door. En die hadden niet altijd aandacht voor de bijzondere gebeurtenissen die geweest zijn.
Verdiepen ze er ook niet in, zeker?
Nou ja, dat weten wij niet precies in hoeveel ze zich daarin verdiept hadden. Van Maria staat wel elke keer dat ze die woorden in haar hart bewaarde. Maar ja, in hoeverre dat dan een rol speelt. Door de dagelijkse beslommeringen kunnen dingen gewoon lekker weer ergens...
Het is
er
misschien
net
ontkomen dat hij ineens zo volwassen
is. Ja, kan ook. Want Jozef en Maria waren natuurlijk ook gewoon mensen. En die moesten ook gewoon werken om aan de kosten te komen. En er moest natuurlijk ook voor kleding gezorgd worden. Dus dit ging ook allemaal gewoon door. Waren ook gewoon net gewoon mensen. En daarom is het belangrijk dat je gesterkt wordt in de geest. Vervuld wordt met wijsheid. Zoals het van de Heer Jezus staat. En dat je niet helemaal opgeslokt wordt en in beslag genomen wordt door die beslommeringen. Want die zijn er, die zijn ook belangrijk en die kunnen wij in ons leven ook gebruiken in de dienst van de Heer. Alleen, je moet wel weten wat voor positie dingen in je leven hebben. Wat de belangrijkheid is van de dingen die je doet in je leven. Hoeveel waarde je eraan hecht. En de Heer Jezus die moest bezig zijn in de dingen zijns vaders. Hij was in de tempel, de plek waar het woord Gods bewaard wordt. Te midden van de leraren, daar ontving hij onderwijs. En hij was zeer verstandig. En over de overdrachtelijke betekenis van dit gedeelte. Wat je hier ziet is eigenlijk een plaatje van de Heer Jezus in onze bedeling. Waarbij hij... ik vind het zo mooi dat er dan staat in vers 43. Het kind Jezus bleef te Jeruzalem en Jozef en zijn moeder die wisten het niet, staat er dan. Hè? En als ik dat lees, dan denk ik, ja, het is de Heer Jezus die nu in het hemelse Jeruzalem is. Maar ja, wie weet dat? Wie houdt daar rekening mee? Niemand. Want ja, de gewone meute die loopt maar gewoon door. Maar de Heer Jezus hoort daar niet bij. Die is op een andere plek. Die zit in Jeruzalem. Op de plek waar het woord bewaard wordt. Ja, sterker nog, hij is het woord. Dus ja, dan is hij in Jeruzalem. En hij zit daar in Jeruzalem in de tempel. En zowel de tempel... als Jeruzalem zijn allebei een beeld eigenlijk van de hemel. Hè? Ik geloof dat de Hebreeënbrief dat letterlijk zo zegt. Ja, die zegt over Jeruzalem. Spreekt het als over het hemelse Jeruzalem. En van de tempel wordt gezegd dat de Heer Jezus ingegaan is in de tempel. Maar dan een tempel niet met handen gemaakt, maar in de hemel zelf. Tempel of tabernakel. Maar goed. En dat plaatje zie je hier ook terug. Hij zit 3 dagen lang zit hij in de tempel. 3 dagen lang is hij verborgen. Weten we niet waar hij is. Het staat nog net niet bij dat ze zich erover verwonderden. Of stond het er wel? Nee, ze werden verslagen. Want ze hadden hem met angst gezocht. Maar ze zochten hem op de verkeerde plek. Nou ja, op de verkeerde plek, tuurlijk. Ze wisten wel waar ze moesten zoeken, na 3 dagen in Jeruzalem. Maar onder de menigte was hij niet. En daar zullen ze ook gezocht hebben, maar daar was hij dus niet. Want hij was in de hemel zelf. En daar, in dit verhaal, zit hij in het midden van de leraren. En is hij nog maar op 12-jarige leeftijd en ontvangt hij onderwijs. Alleen... typologisch kan je dat plaatje natuurlijk niet doortrekken van nou, hij zit nu ook in de hemel en ontvangt daar onderwijs van andere leraren of zo. Maar ja, dat is met typologie altijd zo, dat je nooit de complete verhalen allemaal 1-op-1 over kan zetten. Maar wat hier geschilderd wordt, is denk ik een uitbeelding ook van onze bedeling, waarbij de Heer verborgen is in de hemel, waarbij de wereld gewoon zijn gang gaat, aards denkt, Jozef en Maria, van ja, wat was je nou? En de Heer Jezus die tilt het naar een hoger niveau. Op een andere keer zegt hij ook van... er wordt gezegd, kijk, dat zijn je vader en je moeder en je familie. En dan zegt de Heer Jezus, daardoor, wie is nou mijn familie? Wie zijn nou mijn broers en zussen? Dat is degene die naar mijn woord hoort. Ook zo lekker tactisch. Maar dat gaat over het hogere niveau. Het is niet zo dat de Heer Jezus totaal geen respect had voor aardse familiebanden of zo. Helemaal niet, want er staat er daarna ook, hij ging met hen af en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. Dus aan de ene kant had je gewoon de aardse gang van zaken, aan de andere kant had je dat hoge niveau waarop de Heer Jezus dacht. Met de dingen van zijn vader. Er zijn ook vertalingen die hebben volgens mij in vers 49 in het huis van mijn vader. Ik weet niet of dat bij jullie is, maar... er schijnt discussie over te zijn, maar of het nou de dingen van zijn vader of het huis van zijn vader is, ja, dat maakt niet zoveel uit natuurlijk, want het is, als je dat uitbeeldt, dan is dat in de tempel. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Toen waren zelfs de mensen hem nog goed gezind over het algemeen. Later veranderde dat. Niet voor alle mensen, maar met name toch bij deze leraren, te midden van welke hij was. Daar werd de relatie nogal mee verslechterd, maar bij de gemiddelde mensen was het nog niet zo sterk gesteld met het aanzien van de Heer Jezus.
Het valt mij op dat vers 40 van hoofdstuk 2 en vers 52, dat het een beetje een parallel is.
Ja, en daarmee wordt dat stuk ook eigenlijk een beetje ingekapseld, hè? Ja.
Alleen begint het in vers 40 met het kind.
Ja.
En eindigt het in 52 met en Jezus.
Ja. Ja, ja. Het is een opstapje eerst naar de 12-jarige. Mm-hmm. En dan vindt die gebeurtenis plaats. En dan wordt het afgesloten. En dan ga je naar de volgende stap. En dan is het een volwassen man. Want hij neemt nog weer verder toe in wijsheid. Maar dat gedeelte wordt inderdaad ingekapseld. Wordt op zichzelf gezet.
Mm-hmm.
Ja. Alleen weten wij nog steeds niet wat hij verder daar besproken heeft.
Dat staat ook niet in die andere
evangelie. Nee, zeker niet wat hier besproken is. Want deze geschiedenis komt hier in de andere evangelieën wel voor.
Nou, niet zoals hier.
In ieder geval in Johannes niet. En in Marcus weet ik het niet. En in Matthäus weet ik het ook zo niet. Maar volgens mij niet.
Nee,
volgens mij niet. Maar ja, dat is met zoveel, met veel meer dingen in de evangeliën zo. Dat je dan denkt, ja, maar hoe komen ze erbij? Of waar gaat dit over? Je krijgt maar heel beperkt informatie soms. En als je bepaalde dingen naast elkaar legt, dan kan je bepaalde conclusies trekken waar het over gegaan is. Maar dan moet je goed je best doen, want zo makkelijk is het niet. En er zijn veel dingen die we wel graag hadden willen weten, maar die ons toch niet genoemd worden. Dus het blijft speculeren waar dat over gegaan is. Maar dat het over de Bijbel gegaan is, over de Torah, over de Joodse wet, ja, dat ongetwijfeld. Want dat is waar de Heer Jezus altijd naar verwijst en naar verwees. En zelfs als hij strikvragen krijgt, op een gegeven moment, dan verwijst de Heer Jezus altijd weer naar de Bijbel. Of hij stelt vragen over de Bijbel aan de Farizeeën. Heb je dit gelezen? Maar dit staat er ook, hè? Je hebt wel die conclusie getrokken, maar dit staat er ook. En hoe zit dit dan? Nou ja. Dus zo zal het toen gegaan zijn. Alleen toen op 12-jarige leeftijd, denk ik, is het nog wel vriendelijk eraan toegegaan. Omdat ze nog niet zo goed konden. Maar ik denk dat later die verhoudingen niet zo... die zijn niet beter geworden. En de Heer Jezus stond daar in die zin alleen voor. Die had alleen het woord waar hij op terug kon vielen. Dat was zijn enige zwaard, zijn enige bescherming. En dat is wat hij neer kon leggen ten opzichte van de Farizeeën. Zo van, dit staat in de Bijbel. Dit is wat ik geleerd heb. En dat had hij paraat. Voordat de aanval kwam. Die aanval begon al in hoofdstuk 4 bij de verzoeking in de woestijn. Maar daar zijn we nog niet aan toe aan hoofdstuk 4. Want we gaan volgende keer maar eerst beginnen in Lucas hoofdstuk 3. Is er nog iemand met een opmerking of een vraag of een toelichting?
Ja, ik zag net in de Exodus heeft staan drie malen des jaars zullen alle mannen voor het aanzien verschijnen.
Ja. Ja, klopt. Van oudsher was dat inderdaad de mannen. Maar zoals ik ook zei van dat feest, van hoe wordt dat ingericht? Ja, dus cultuurgebonden en zo zijn die dingen ook in de loop van de tijd.
Emancipatie.
Ja, nou ja, wordt dat aangepast.
Zouden die mannen allemaal mee zonder een vrouw?
Ja, dat kan niet. Dat houdt geen man vol, hè? Nee, dat kan niet.
Nou, misschien was daar wel een feest trouwens.
Ja, dat kan ook nog.
Ik knip het wel uit, want als de ziel er wordt.
Maar nee, maar dat klopt wel. Oorspronkelijk was het alleen de mannen.
Dan denk ik ook weer aan Hanna en Peninna.
Ja.
Hanna ging ook elk jaar naar de tempel om te offeren. Ja, dat zal niet met die feesten geweest zijn, nee. Maar in die zin was het dan ook weer niet zo vreemd dat vrouwen al die kant op gingen.
Nee, denk ik wel. Nee. Maar oorspronkelijk werd inderdaad gezegd over de mannen. Ja, klopt. Maar ik vraag me altijd af hoe dat in de praktijk allemaal eraan toe ging.
Ja, dat komt niet achter.
Het is net als met die inzettingen rond de tabernakel en zo. Ja, dat wordt allemaal, die inzettingen worden wel gegeven. Maar hoe is dat in de praktijk gevierd? Als het al gevierd is. Want wij krijgen altijd mooi van die plaatjes te zien, hè? Van zo zag die tempel eruit en zo ging dat eraan toe. En die hoge priester en die kleding en alles. Dat ging allemaal op een bepaalde manier. En dan denken wij dat het ook altijd zo gegaan is.
Dat kleed van die overpriester, die moet echt loeizwaar zijn geweest met al die stenen.
Ja, ook dat, ja.
Dus ik kan me best voorstellen dat die op een gegeven moment zoiets had, nou, dit jaar maar even.
Nee, precies, precies.
Ja, dat is ook geen realistisch. Het ging wel op de schouder, dat viel nog mee. Als het misschien nog...
Nou, van die belletjes of van die granaatappels eronder aan, dat is ook niet zo fijn. Even kijken hoor. Ik zoek nog één tekst. Dat gaat dan over die tijd in de woestijn. Dan staat er van... Dat is in Handelingen 7, zegt Stefanus dat. Hebt gij ook slachtofferen en offeranden aan mij geofferd 40 jaren in de woestijn, gij huis Israëls? Ja, gij hebt opgenomen de tabernakel van Moloch en de gesternte van uw god Remphan, de afbeeldingen die gij gemaakt hebt om die te aanbidden, en ik zal u overvoeren op gene zijde van Babylon. Oftewel, daar in de woestijn hebben ze helemaal niet gedaan wat de Heer van hen vroeg. Wij krijgen daar maar hele kleine facetten steeds uit, maar hoe het praktische leven eruit zag, was compleet anders. En het is wel goed om je dat soort dingen te beseffen. Verder nog opmerkingen, toevoegingen. Is er iemand van jullie die wil afsluiten? Met gebed.